onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 24 en daarvan de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 en van de 24 psalm. In de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het evangelie van Matthäus, daarvan het 17e hoofdstuk, de verse 1 tot en met 23. doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, een vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij zeggen nu de schriftlezing uit Matthäus 17. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en zijn broeder en bracht hen op de hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, en met hem samen sprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. En zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en voor Elias. En terwijl hij nog sprak, ziet één, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en ziet een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: Zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende en zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen en alles wederop richten, maar ik zeg u dat Elias nu gekomen is. En zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. En toen verstonden de discipelen dat hun van Johannes den Doper gesproken had. En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens vallende voor hem op de knieën, zeggende: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordde, zeide: O ongelovige en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn, en hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem mij hier. En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die uren af. En toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen: Om uw ongeloofs wil, want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen: Ga heen en van hier derwaarts, en hij zal heen gaan, en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, andermaal mochten wij deze dag weer samenkomen rondom uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis. En o lieve Heere, gij hebt het betuigd dat gij niet een God zijt van verre, maar van nabij. En dat we ook deze avond uw nabijheid mochten ervaren, mochten proeven en smaken, o lieve Heere. Want hoewel uw woord waarachtig en zeker is, doet gij toch uw woord gepaard gaan met uw lieve geest, opdat we ook zouden mogen proeven en smaken wie gij zijt voor een slecht mens, voor een albederver. En lieve heren, daar is in onze harten geen plaats voor u. En daar moet steeds weer plaats voor gemaakt worden, ook na ontvangene genade. Want we zijn zo vreselijk op onszelf gericht, heren, maar mochten we eens op u gericht zijn. Mocht gij het kinderbakken nog eens oplichten, gelijk gij bij uw discipelen gedaan heeft op de berg der verheerlijking. Dat gij hun hoofden kwam op te heffen naar omhoog. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. O Heere, dat we toch eens op die grote zaligheid acht mochten slaan. Want nu is het nog het heden der genade, de dag, de belagename dag der zaligheid. En Heere, hoe spoedig kan het niet afgesneden zijn? Door rampen, door ongelukken, door ziektes of door duizend andere mogelijkheden. Want Heere, de rampen gaan over de wereld. En we hebben het weer kunnen vernemen, vliegtuig neergestort, 200 zoveel mensen, ach, allemaal zielen voor een ontzaglijke eeuwigheid. En wij mochten nog zijn in het heden der genade, als toonbeelden van uw langmoedigheid en taai geduld, och lieve heren, en dat we er eens werk van zouden maken, ja dat we eens uitgewerkt zouden mogen raken, uitgewerkt en doodgewerkt. Om als doden te worden levend gesproken door hem die het leven is. Lieve Heere, wees gij ons nabij. En wees gij al uw volk nabij in het lijden. Want deze wereld gaat voorbij. Deze wereld is maar een doortocht. En naar die stad die fundamenten heeft. Wiens bouwmeester en kunstenaar gij zelf zijt. En dat we die reis mochten maken. Dat we die reis hebben mogen aanvangen in Christus. Opdat we daar verwacht zouden worden in die stad. Wat zal dat toch een eeuwige verwondering baren voor de uwe heren. Nooit gedacht en toch gekregen. Och, dat we er ook hier een voorsmaak van zouden mogen ontvangen. Van die eeuwige zaligheid die gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Want in deze wereld is het niet, in deze wereld komt het niet. En gij hebt gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. O Heere, dat we dan niet voor deze wereld zouden vechten. En we zijn het altijd maar genegen, maar dat we wel onze plicht zouden mogen betrachten als een onnutte dienstknecht. Want lieve Heere, ook deze ganse aarde behoort u toe. Maar dat we niet ons bestaan op deze wereld zouden bevestigen, maar dat we door vrije gunst en genade onze wandel in de hemel zouden mogen hebben, waar Christus is en al de heiligen met hem. En Heere, gij geeft ons nog een voorbereidingstijd op die eeuwigheid. En mocht dat voor ons allen gaan in die weg van recht. Want die door recht worden afgesneden, worden rechtmatig ingeplant in Christus. En lieve Heere, gij komt dat ook nog te doen in onze dagen. En meer buiten de kerk als in de kerk. Maar gij komt het nog te bevestigen en gij komt het ook nog te verheerlijken. En dat we zouden bidden om de vrede van Jeruzalem. Heere, leer ons bidden. Gelijk het betaamt, want wij weten niet te bidden. Want we weten niet eens wat goed voor ons is. En gij weet het wel, Heere, ach, dat we dan door uw geleid geregeerd en bekeerd mochten wezen. Ja, dat we nog mochten uitgaan in de heggen en stegen, om ze te dwingen om in te gaan. Dat is toch het liefste werk, Heere, wat gij voor uw ware knechten en kinderen hier op aarde heeft bereid. Opdat we niet ledig op de markt zouden blijven staan, maar opdat we onze naasten nog tot Christus zouden mogen leiden. O Heere, dat uw koninkrijk nog uitgebreid mag worden onder ons. En gij doet het, Heere, want dat woord waarvan gij hebt gezegd, dat zal niet ledig tot mijn wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. O lieve Heere, dat het ook deze avond gekend mag worden. Geef ons uw nabijheid en geef ons te mogen leunen op die staf die Christus is in deze woestijn van het leven. Want gij kunt nog een tafel toebereiden in de woestijn, Heere. Want gij zijt niet aan plaats of tijd gebonden, gedenk de eenzame. Gedenk hen, Heere, die van allen verlaten zijn. O lieve Heere, zoek ze op die u vrezen en die in de eenzaamheid verkeren. Maar anderzijds is het vaak nog dikwijls beter om alleen met u te verkeren dan in deze drukke wereld. En op het krioelende kerkerf. Maar mochten we toch nog aangewend worden, Heere, om nog een hand en een voet te mogen zijn voor onze naasten. En voor de jeugd, Heere, gedenk de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar uw woord leert, wie Christus heeft, heeft alles. O lieve Heere, mocht gij dan ons dat erfdeel, wat Jacob deelachtig was, mocht gij het ons uit vrije genade schenken. Jacob mocht zeggen, ik heb alles. Ezo had wel veel. Maar Jacob zegt, ik heb alles. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. O, kom gij uzelf dan nog te verheerlijken. Uw woord te verklaren. Naar de zin en mening van uw lieve geest. Gedenk al uw ganige trouwe knechten, Heere, we geloven nog dat ze er zijn. En niet omdat wij dat geloven, maar uw woord zegt het, dat gij tot de volleinding der wereld met uw knechten zult zijn. Met degene die gij daartoe geroepen hebt om het woord uit te dragen. Heere, wees ze gij ze nog een God van nabij en niet van verre. En dat het woord nog kracht mag doen in veler harten. Want Christus heeft zijn bloed gestort tot de rantsoen voor velen. En het zullen er velen zijn. Want het zal een schare zijn die niemand tellen kan uit alle volkeren, talen en natieën. En ze zullen komen door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van uw gerechtigheid. Ja, voor uw troon en hier beneden. Heere, zegen dan uw eigen getuigenis tot roem uw naams die heerlijk is. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, de tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En Matthäus 17 en daarvan het 8e vers waar wij lezen. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En geliefden, in de staat van zijn vernedering heeft Christus zijn discipelen wel eens laten zien, wel eens wat laten zien van de staat van zijn verhoging. En we zien dat ook in deze pericoop. En daarvan had de Vader al getuigenis gegeven toen de geest op hem nederdaalde nadat Christus gedoopt was geworden. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik een welbehagen heb, hoort hem. En hier neemt Christus drie van zijn discipelen mee de berg der verheerlijking op, namelijk Petrus, Johannes en Jacobus, om zich nader aan hen te openbaren en zijn heerlijkheid aan hen te tonen. Het waren de drie. Dus er moesten de negen onder aan de berg blijven. En sommigen van Gods volk krijgen een diepere blik in de verborgenheid der godzaligheid dan andere geliefden. En we zien het ook in deze pericoop, waar Christus met drie van zijn discipelen de berg der verheerlijking opgaat en de anderen moeten achterblijven. Het zijn Petrus, Johannes en Jacobus en die mogen met Christus de berg op. Maar geliefde, als je met Christus de berg op gaat, moet je er ook weer af. En dat gaat tegen vlees en bloed in. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En na grote geestelijke hoogte volgen er altijd weer onpeilbare diepte in het leven der genade en daar houden we niet van. Maar God houdt er wel van, geliefde, want in de diepte wordt meer geleerd dan op de toppen van het geloof. En op de top van de berg der verheerlijking krijgen de drie discipelen een blik van de verheerlijkte Christus, hè, waarvan de Vader getuigenis geeft. En zoals we zo even hebben gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En verlenen de Heere ons die genade, om hem alleen te horen van wie de Vader getuigenis geeft en van wie de Vader getuigenis heeft gegeven. Geliefde, hier wordt niet alleen gezegd om op Christus te zien, maar om hem te horen. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Het geloof ziet niet alleen op Christus, maar hoort ook wat hij te zeggen heeft tot zijn kerk. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heb je hem wel eens horen spreken, geliefde? Heb je zijn stem in het evangelie wel eens gehoord? En op het spreken van de borg komen dode zondaren tot leven. Want er staat geschreven, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En na ontvangen genade leeft Gods volk van de toezeggingen van Christus. Want de psalmist zegt, dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt, geliefde. En hier op de berg der verheerlijking hoorden de discipelen de vader spreken van zijn zoon. De vader geeft getuigenis van de zoon en de zoon van de vader. En God heeft zijn wil geopenbaard in zijn lieve zoon. En de zoon spreekt van zichzelf niet, maar van de vader. En Christus zegt tot zijn discipelen, gelooft gij niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is en de woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij is en in mij blijft, die dezelfde doet de werken. En geliefde, de discipelen hadden Christus gezien en in hem de Vader. Hè? Want zij waren in Christus met God verzoend. En dat geldt voor elk kind van God. En de Heere Jezus zegt, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Sommige leraars beweren dat de discipelen voor het heilsfeit van Pasen niets wisten van de verheerlijkte Christus. En dat past vanzelf ook niet in hun bekeringssysteem, namelijk van het niet te weten en het toch te zijn. Maar geliefde, deze geschiedenis leert heel wat anders, want nog voor zijn dood openbaart Christus zich in een verheerlijkte gedaante aan zijn discipelen, waarin zij hem nog nooit eerder hebben aanschouwd. En deze verheerlijkte gedaante, geliefde, kreeg ook Johannes op Patmos deze verhoogde Christus te aanschouwen met dit verschil, dat Christus na zijn opstanding niet alleen een verheerlijkte gedaante, maar ook daadwerkelijk een verheerlijk lichaam had, dat niet meer aan de dood en de natuurwerpen onderworpen was en is. En Christus heeft zich tijdens zijn rondwandeling op aarde in verschillende gedaanten aan zijn discipelen geopenbaard, maar altijd wel in zijn menselijke natuur. En over een andere gedaante van Christus lezen wij ook bij de Emmausgangers, een gedaante waarin zij hem niet kenden. De Heer hield zich verborgen. Ze kenden hem wel, door het geloof. Maar niet in de gedaante waar hij zich verborgen hield toen hij hen achterop kwam en hen de schriften opende. En hun harten waren wel brandende, maar pas als Christus zich openbaart, dan herkennen ze hem. En dan roepen zij met de bruid in het hooglied uit, zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Want de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En soms, geliefden, is de Heer Jezus heel dicht bij zijn volk, terwijl ze hem niet direct herkennen. En dat gold niet alleen ten aanzien van zijn lichamelijke tegenwoordigheid, zoals de discipelen hem aanschouwden, maar dat geldt soms ook voor zijn geestelijke tegenwoordigheid. En nu heb ik het over Gods gerechtvaardigde volk, dat met Christus verenigd is door een waar zaligmakend geloof. Want alleen de zulke kennen Christus door openbaring, namelijk door woord en geest. En Christus houdt zich voor de zijnen wel eens verborgen, terwijl hij toch zeer nabij is. U zegt, hoe kan ik dat weten? Wel, dat kun je hieraan weten, geliefde, als je hart brandende is onder het gepredikte woord, zonder dat je echt kunt spreken van een krachtdadige toepassing. Hem onderscheiden in het geestelijke leven, voorkomende genade, onderhoudende genade en indalende genade. En Gods volk heeft kennis aan deze drie vormen van genade. Doch de godsdienst heeft alleen, die leeft alleen van voorkomende genade. Maar voorkomende genade, geliefde, alleen is ontoereikend voor de zaligheid. en was voorkomende genade. Dan krijg je een tekst in je gedachten, een aanwijzing. Maar Gods volk wordt niet zalig door een aanwijzing, maar door goddelijke vrijspraak in en door Christus, in de vergeving van al hun zonden. En onderhoudende genade krijgt alleen Gods volk te beleven door middel van het gepredikte woord. En onderhouding van de sacramenten. Tot versterking van hun geloof, dat is onderhoudende genade. Maar indalende genade, geliefde, dat zaligmakend en geschied door woord en geest met kracht in je hart. En dan spreekt de Heer tot je ziel, tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. En daar begint de wedergeboorte mee, met indalende genade. Hoewel er kunnen aan de wedergeboorte kunnen voorkomende genade voorafgaan, maar die behoren tot de algemene genade. Maar de wedergeboorte begint met indalende genade. En dat herhaalt zich in het leven der genade, hoewel Gods volk het dikwijls een lange tijd met onderhoudende genade stellen moet, en dat is ook groot, en dat is geen arme portie, maar te leven uit Christus door het geloof is wel armmakend. Daar word je arm van geest van. Ja, want als het beste boven is, dan is het slechtste beneden. Dat is armmakend. Dus als je hart brandende is, geliefde, onder de prediking van het evangelie, dan word je bediend door onderhoudende genade. En dat is versterking, en dat is tot versterking van de ziel, tot versterking van het geloof. En weet u wat er dan ook gebeurt? Dan ga je met de leraar meepreken. Dan weet je soms van tevoren wat er gezegd gaat worden. En dan is de geest in de raderen. Want ik heb vanmorgen gezegd, geliefde, preken is geen solo optreden van één man. Voor een solo optreden kun je ruimschoots terecht bij de televisiedominees van Stichting Jij Daar. Maar dat is allemaal afgoderij en ontstellend zielsbedrog. Als een van God geroepen en gezonde leraar mag preken door de bediening des geestes, dan gaan sommige van Gods volk en kinderen die worden verwaardigd om mee te preken, geliefde. En dan krijgt die predikant het ruim. Dan krijgt die predikant het gemakkelijk. Niet in zijn vlees, maar in de geest. En Mozes kon zijn handen niet alleen opheffen ten hemel. Ja, hij kon het wel een poosje, maar niet, hij kon het niet omhoog houden. In de strijd tussen de Israëlieten en de Amalekieten. En daarom ondersteunde Aaron en Hur de armen van Mozes. Die streden mee in het geloof. Zijn er hier ook nog van die meestrijders in het geloof? Ik heb ze wel gekend. En die preekte de dominee vol. En dan mocht de dominee zichzelf leeg preken. Voor de hongerige schapen. En als we in een geestelijk welvarende tijd leven, geliefde, en dat is nou niet het geval, hoewel de Heer nooit verandert. Maar dan ga je niet zeggen van nou, wat duurt die preek toch lang? Nee, geliefde, dat is wel gebeurd. Dat ze dan 's middags naar de pastorie gingen, de kinderen van God, en dan belden ze aan bij de dominee en zegt: dominee, preek die nou morgen weer. En als die morgen en als die maandag weer gepreekt had, dan belden ze weer en dan zeg ik: dominee, preek je nou dinsdag weer? Want er was honger naar het woord, geliefde. En als je maar op je klok zit te kijken, onder de prediking van het evangelie, of die kerk nou toch wel uitgaat, en of die preek nou maar niet gauw afgelopen is, dan zal ik je toch vertellen, geliefde, dan weet je niks van het hemelleven. Want dan gaat de kerk nooit meer uit. Dan gaat de kerk nooit meer uit. En daar verlangen Gods kinderen wel eens naar dat de kerk nou nooit meer uitgaat. En dat ze nou altijd maar verzadigd zijn van de goddelijke beeld. En daar krijgen ze hier wel eens een voorsmaak van, geliefde. Ja, daar krijgen ze hier wel eens een voorsmaak van. Want de Heere die onderhoudt mens en beest. En dat wordt toch wel zo'n wonder, geliefde. Dat je onder die prediking mag verkeren. Waar de Heere tot je ziel komt te spreken. Niet alleen tot versterking des geloofs. En niet alleen tot onderhouding van het geloof, maar dat je weer eens nieuwelings gesteld mag worden in dat drievuldig wezen, tot verzoening van al je zonden. En als dat de praktijk is tijdens de prediking van het woord, dan heb ik al gezegd, dan krijgt de leraar het gemakkelijk, want dan heeft hij maar te spreken wat de Heilige Geest hem geeft te spreken. En dan heeft hij afname en ook deelname, Preek is geen waarheid op waarheid stapelen. Nee, preek is geesteswerk en geen solowerk. Ja? Moet ik het bewijs uit het woord en de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Ja? Dus dat is geen solowerk, dat is geesteswerk. En dan gaat het lichaam van Christus gaat medegetuigenis geven. Hè, door de Heilige Geest. En dat is een heerlijke vrucht van Pinksteren, geliefde. Daar gaan Gods kinderen allemaal meepreken. En dan krijgen Gods knechten medegetuigenis van het volk van God door de Heilige Geest. En als Mozes met zijn handen omhoog, als Mozes zijn handen omhoog heft, dan heeft het volk Israël de overhand op de vijanden. He, want als de schapen dicht aan één gedrongen zijn, dan hebben de wolven in schaapsklederen geen kans, geliefde. Want dan drukken ze die wolven allemaal dood. He, maar als Mozes door vermoeidheid de armen moet laten zakken, he, dan heeft de vijand de overhand. En dan komen Aaron en Hur en ondersteunen de armen van Mozes. En dan krijgt Mozes het gemakkelijk. He, maar dan krijgt de vijand van God, dan krijgt de vijand van Gods volk het bitter moeilijk. En als de Heilige Geest de harten der gelovigen bezet, en dan worden het allemaal hulppredikers. Geloof je het niet? Dat moet je zelf weten. Want wie het verstaat, die weet het. En die het niet weet, die weet er niks van. En geliefden, als de Heer Jezus van gedaante verandert en zijn aangezicht blinkt als de zon, en zijn klederen witter zijn dan sneeuw, dan staat ineens Mozes en Elia bij hem en spreken met hem. Ja? Daar waren de discipelen getuigen van. Dat was geen luchtspiegeling. Dat was ook geen visioen. Hè, zoals we vanmorgen hebben overdacht. Met het visioen van Petrus. Nee. Dit was werkelijkheid. En Mozes en Elia stonden daar met een verheerlijk lichaam. En daar waren de engelen gelijk. Hè, en waren engelen gelijk. En Christus hield een samenspraak met deze twee godsgezanten. Met deze twee knechten van God. Hè, want zij waren onderling... En wat zij onderling tegen elkaar gezegd hebben, dat staat wel niet beschreven, geliefde. Maar dat zij over de heerlijkheid van Christus gesproken hebben, daar staat vast. Over de heerlijkheid van Christus en over zijn lijden. Over zijn gang van Gabbata naar Golgotha, daar hebben ze over gesproken. En over de heerlijkheid van de toekomst van de kerk die aanstaande is. En als Petrus op dat heerlijke gezicht van Christus ziet, he, dan loopt zijn hart over van de liefde Gods. Vanwege dat bijzondere en heerlijke gezicht. En op deze wijze en onder deze omstandigheden wil Petrus altijd wel kerken. En hij begint direct te organiseren en kerken te stichten, geliefde. En voor Christus een kerk, voor Mozes een kerk en voor Elia een kerk. En hij wil Christus, Mozes en Elia ieder apart in een tabernakel onderbrengen. Nou, de kerkelijke perforatie zit er bij Petrus al vroeg in bloed. En deze houding lijkt wel een generale repetitie op de kerkelijke separatie in Antiochië, waar Petrus met de Joden veinst ten koste van de heidenchristenen. De Joden, de Rome. Rome heeft dan ook een voorliefde voor Petrus en houdt er van Petrus heilige stoelen op na. Een heilige stoel voor Petrus, een heilige stoel voor Benedictus en eentje voor Sinterklaas. En nou sprak Petrus op de berg der verheerlijking vanwege de liefde. Terwijl Rome door puur wetticisme aan deze dingen gestalte geeft en daaraan afgoderij mee bedrijft. Maar Petrus vloeit door in de liefde en de geliefde. En weet je wat de liefde doet? Geliefde, de liefde gelooft alle dingen. Maar omdat de liefde alle dingen gelooft, kan de liefde ook dwalen. En dat doet Petrus hier ook. Maar ik zou je toch vertellen, geliefde, het is beter te dwalen in de liefde dan door wetticisme gedreven te worden. Zul je het onthouden? Het geloof daarentegen gelooft niet alle dingen. Gelooft niet een iegelijke geest. Nee, het geloof beproeft de geesten of zij het God zijn. Dus de ware liefde kan nooit zonder het geloof. En het ware liefde is ook nooit zonder het geloof. Hè? En het ware geloof is ook nooit zonder de liefde. Hè? Want het is geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Hè, maar het geloof staat bovenaan, aan deze zijde van het graf. Geloven door de liefde, het geloof is door de liefde werkend en de liefde niet door het geloof. Moet onthouden. Want we zijn hier in allerlei dwalingen onderhevig. Daarom staat geloof bovenaan, maar de liefde is de meeste. Want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Geloof gaat over in aanschouwen. Maar de liefde die blijft. Gods ware beproefde kinderen geloven niet alles van iedereen. Nee, ze leggen niemand haastelijk de handen op. Tenminste, als ze niet door de natuurlijke liefde, maar door de liefde van Christus gedreven worden. En als je door de liefde van Christus gedreven mag worden, dan neem je rijp en groen niet zomaar over. Gods volk is wel voor een kerk van ja, rap is een maat. Maar ze zijn niet voor een kerk waarin de algemene liefde de toon aan geeft. En waarin de kerkelijke tucht als een museumstuk non-effectief gemaakt is. Daar is Gods volk niet voor hoor, als ze op het plek zijn. Gods kinderen hebben drie genadegaven, namelijk geloof, hoop en liefde. Maar deze drie gaven zijn niet altijd tegelijk even sterk werkzaam. Bij sommige van Gods kinderen overheerst de liefde. En de zulke zijn voor het vlees de aangenaamste, maar veelal niet de nuttigste. En bij andere kinderen van God overheerst het geloof. En dat is hoogst noodzakelijk, vooral voor ambtsdragers. Om de leer van Christus zuiver te bewaren en daarvan niet af te wijken. Nog ter recht, nog ter rechter, nog ter linkerhand. En bij sommige van Gods kinderen overheerst de hoop. En die zijn het meest nuttig voor de gemeenschap der heiligen in tijden van uiterste beproeving. En je kunt dat ook zien, je kunt het ook terugvinden in dat boek van Bunyan, hè? De Christenreizen. Dus bij sommige van Gods kinderen overheerst de hoop. En bij sommige overheerst het geloof. En bij sommigen overheerst de liefde. En dat kan ook nog in werking verschillen in het leven der genade. Maar meestal heeft de ene meer van het geloof en de andere meer van de liefde. En de derde heeft weer meer van de hoop. Nou. En daarom kan je zien, geliefde, dat Gods volk elkaar niet missen kan. We kennen niet zonder elkaar. John Bunyan heeft in zijn christenrijden en ook in zijn christinnenreizen naar de eeuwigheid de drie genadegaven geloof, hoop en liefde prachtig getekend in onderscheiden personen. Dat zijn geen geïnspireerde boeken, geliefde. En John Bunyan was geen onfeilbaar mens. En dan kun je ook sommige dingen kun je daarin aanwijzen. Maar hij heeft het toch prachtig getekend. Bijbels getekend. Geloof, hoop en liefde in onderscheiden personen. En dat kunnen we ook in de Bijbel terugvinden, want een apostel, Johannes, wordt de apostel der liefde genoemd. En we kunnen Paulus wel de apostel van het geloof noemen. Nou goed. Petrus was op de berg der verheerlijking overweldigd met liefde, met de liefde, met de ware liefde. Maar dan begint hij echt door te slaan en hij wil gelijk drie kerken gaan bouwen. Nou, als de Heer Jezus aan de wens van Petrus om drie afzonderlijke tabernakelen te bouwen gehoor gegeven had, dan hadden we toen al drie afgescheiden kerken gehad. De kerk van Christus, de kerk van Mozes en de kerk van Elia. Was de ene te scherp, kon je zo perforeren naar de andere kerk. Nou, Christus is gelukkig niet op de wens van Petrus ingegaan, want er is maar één kerk waarvan Christus het hoofd is. En dat is zijn uitverkoren en duurgekochte kerk. Dat hebben we opgelezen. Dat is de één heilige algemene christelijke kerk. Dat is niet een kerk. Nee, dat is de ene heilige algemene christelijke kerk. En die kun je over heel de wereld kun je die vinden. De leden ervan. En eigenlijk zouden we aan de veelheid der kerkverbanden niet zoveel aandacht moeten schenken, want als de laatste uitverkorenen zal zijn toegebracht, geliefde, dan zullen alle kerkmuren ineenstorten en de kerkelijke brandverzekeringen verbranden en dan zal alle dingen vergaan. Maar die de wil van God doet, die zullen eeuwig bestaan. En dat is die één heilige algemene christelijke kerk. Dus in de grond der zaak bestaan er heel geen kerkmuren. Want ik geloof niet in veel, maar in één heilige, algemene, christelijke kerk. En wie van deze kerk een levend lidmaat is, is mijn broeder, mijn zuster in Christus. En ondanks, of misschien wel mede dankzij, de kerkelijke puinhoop staat het met de kerk van Christus, daar staat er niet slecht voor, geliefde. Het staat er met de kerk van Christus nooit slecht voor. Misschien wel omstandiger gewijs, Ja, dat kunnen we ook in onze dagen zien. Ja, maar Christus weet als hoofd der kerk zijn gemeente wel te regeren en in stand te houden. Ja, maar dat moet je nooit vereenzelvigen met een kerkdenominatie. Dat wordt vaak wel gedaan. Ja, maar al die denominaties die zullen vergaan. Maar de kerk van Christus houdt zijn kerk in stand. En hij heeft gezegd, de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen, geliefden. En dan kun je midden tussen de kerk van fariseeën zitten. En maar dan zal Christus je in stand houden. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar heeft de Heer gezegd, daar ben ik in het midden van mijn kerk. Christus is dus nooit zonder zijn kerk. En dat was ook de situatie op de berg der verheerlijking. Maar geliefde, de kerkelijke bouwplannen van Petrus waren echter niet Arminiaans. Hè? Want de ware liefde is nooit Arminiaans. Want weet je wat Petrus er duidelijk bij zegt? Zo gij wilt. Hij zegt niet ik wil of ik zal. Nee, dat doen de Arminianen. Nee, Petrus doet een voorstel. En voegt eraan toe dat de wil van Christus geschiede. Dus Petrus houdt het voor mogelijk dat zijn voorstel een dwaas voorstel is. Ja, ik moet het nog anders zeggen. Hij weet eigenlijk niet eens wat hij zegt. Maar stel dat de drie tabernakelen waren bijgekomen. Dan hadden we nu een Joods Mekka gehad. Nou, om die reden heeft God het graf van Mozes onvindbaar gemaakt, geliefde. Wetende dat anders de Joden er een afgodische plaats van aanbidding van zouden hebben gemaakt. Daarom werd het graf van Mozes onvindbaar gemaakt. En de godsdienstige mens, soms ook na ontvangen genade, wil altijd aan heilige verering doen. Het zit ons in ons bloed, geliefde. In onze dagen doen er velen aan oudvaderverering. Nou, ik houd van de oudvaders, hoor, van de zuivere oudvaders. Maar hele kerkverbanden maken van Comrie een paus en van Kersten een oudvader. En als dan heilige huisjes omver gaan, geliefden, dan schreeuwt men moord en brand. Dan doe je een heiligheidsschennis. Ja. Nou, ik hoop dat Gods knechten, Gods ware knechten, maar verwaardigd worden om zo een heiligheidsschennis te doen. En al die heilige huisjes in brand mogen steken. Want weet je wat Huntington zegt? Dat een kindeke zich vermaakt in het hol van een adder. En dat hol van een adder, dat betrekt hij op de valse leraren. Dus vermaak je eigenlijk er maar goed in, hoor. Elia, de profeet Elia, die heeft er gespot mee. Met al die valse profeten. Heeft gespot met op de berg, hè. Op de berg Karmel. Ja, dan zegt hij tegen die profeten. Ja, je moet wat harder bidden. Misschien slaapt... meneer Baal wel. Hè? Je moet harder roepen. Harder schreeuwen. Je nog wat dieper met je messen tot bloedens toe verwonden. En tegenwoordig mooi, maar iedereen is een waarde laten. Maar dat deden de profeten en de apostelen niet, hoor. Nou, die stonden aan Gods kant. Hoor je het? En de mens wil zo graag zich het goddelijke toe-eigenen en daarmee afgoderij bedrijven. Maar dat is nou net de kern van de New Age religie. Het goddelijke zit in de mens. En dat moet je ontdekken. En als je dat ontdekt hebt, dan ben je tot alles in staat. Dat is de bekende leugen uit de oude trucendoos van de duivel. Je zult als God zijn. O geliefde. We zitten er van nature vol van die afgoderij. Maar Kolbrugge zegt, onze grote dwaling is... dat wij ons het goddelijke willen toe-eigenen eer wij de God zijn toegeëigend. Dat is eigenlijk een heel deel van de theologie van Kolbrugge. In onze dagen er wordt alleen de evangelische Kolbrugge geconsumeerd. Net als Spurgeon, daar maken ze ook zo'n afgod van. Maar dan moet je de bekering van Spurgeon eens lezen. Nou, ik heb al mensen gehad, ik heb ooit eens de bekering van Spurgeon heb ik uitgegeven... En toen had ik mensen die zeggen, ja, maar die Spurgeon bedoel ik niet, hebben al zijn boeken verbrand. En er zijn er ook nog van die profeten die valsheid in geschriften plegen en van Kolbrugge een soort Sinterklaas maken, hè? Die de toepassing van het evangelie afhankelijk gesteld heeft van de vrije wil des mensen. Zijn valsaards, hoor. Schriftvervalsers. Hey, maar de mens heeft zichzelf als een God uitgeroepen en hij wil ook als een God zijn. En anderen wil hij daarin mee laten dansen, geliefde. En het krioelt in onze dagen van de valse profeten. Hè? Maar ze worden allemaal voor God zalig versleten en er is geen opmerken meer. Hè? Arminiaanse bekeringen worden zalig verklaard en het begin van een geestelijke opwekking genoemd. Maar ik zal u zeggen, geliefde, als onze echte oudvaderen van de Groe, Rutherford en noem al die mannen maar op, Huntington, hè? Als ze dit Arminiaanse spektakel in onze dagen nog eens in ogenschouw konden nemen, dan zouden ze het graf verkiezen boven het leven. Maar Gods ware volk, geliefde, heeft hier geen leven meer op aarde. En dat zijn beslist geen doemdenkers, hoor. Gods ware volk is beslist geen doemdenker. Maar vanwege dat inwendige verderf, dat bederf, wat er ook nog wel eens uitkomt, krijgen ze een wallig aan zichzelf. Het leven der genade is niet aangenaam voor het vlees. Genade is niet vleesstrelend. Dat denken we. We zoeken altijd maar het aangename. Maar mensen die het aangename zoeken, zijn de meest gevaarlijke mensen. Genade is er niet voor het vlees. Genade is vleesdodend. En dan gaat de mens zich ergeren. Al die aangename mensen die brachten Christus naar de steilte om voorgoed van hem af te zijn. Dat waren allemaal van die gemoedelijke mensen. Mooi vooruitkijken. Maar genade doet hijgen naar de God aller genade. En daarom kan ik het zo goed begrijpen, geliefde, dat Job en Jeremia hun geboortedag vervloekt hebben. Want als je je vreemdelingschap moet inleven, dan moet je geregeld de dood braken. Heb je dat nooit? Dan wordt deze aarde een hel en je hart een betonmolen. En Gods kinderen moeten zo dikwijls uitroepen, Heere, ik ben een hel voor u. Ja, maar dan zegt Christus, ik ben uw heil alleen. Ja, het is geen maar één letter, hè? Hel of heil. Nou, Petrus wilde zich om die reden van de wereld afzonderen en dat kan ik zo goed begrijpen, geliefde. Want Petrus was zichzelf moe, de zonde moe, en hij wilde 3 tabernakelen bouwen, niet voor zichzelf. Hij zegt niet, ook één voor mij, dat zegt hij niet. Maar voor Christus 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Dus Petrus wilde 3 tabernakelen maken, want dan kon hij eens een keer bij Mozes kerken om te weten hoe het moet. En dan kon hij eens bij Elia kerken om te weten hoe die het doet. En dan kon hij ook eens bij de Heere Jezus kerken om erachter te komen dat hij het alleen gedaan heeft. Als Mozes soms te scherp en afsnijdend preekte, dan kon die zoon naar de Heer Jezus overlopen. En dan was alle leed weer geleden. En bij Elia kon je grote dingen verwachten, geliefde, want die bad zo het vuur van de hemel. En dan komt ons vlees wel eens goed te pas, niet waar? En weet u waar Gods kinderen achtergebracht moeten worden? Dat zij niet weten van hoedanige geesten zijn. Ik ook niet, hoor. En Jona die wenste Nineveh plat te bombarderen. Want hij gunde die godvergeten heidenen, die gunde die de zaligheid niet. Tegenwoordig heb je bij allemaal van die gunnende mensen. Moet je ook vooruitkijken. En dat zijn van die helpende handen. Nou, daar moet je vooruitkijken. Maar Jona wenste Nineveh plat te bombarderen, zodat er geen levende ziel meer in Nineveh zou overblijven. En ik zou je vertellen, geliefde, als hij een paar straaljagers ter beschikking had gehad, dan had hij Nineveh zeker plat gebombardeerd. Maar de Heere was barmhartig in het oordeel over Nineveh. En weet je wat er staat? En hij deed het niet. Wat hij middels de prediking van Jona gezegd had wel te zullen doen. Dat was de wil des bevels. Nog 40 dagen dan zal de stad worden omgekeerd. Maar de wil des besluits was, en hij deed het niet. En zo is de Heere altijd barmhartig in het oordeel. Hoort u? In het oordeel. Je hebt mensen die al behouden zijn terwijl ze nog nooit verloren zijn geweest. Maar dat is een bekering van de duivel. Hoor. Zo werkt God niet. De Heere maakt zijn volk heerlijk, maar ook eerlijk zalig. Namelijk door recht. En dat kunt u lezen op elke pagina van de Bijbel. Dat kunt u lezen bij Hanna. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet wederop komen. Ja, dat mens dat wist er wel van. Maar ziet u de orde? Eerst wordt de zondaar gedood aan de oude werkheilige mens met zijn dode werken. He, alvorens hij als een goddeloos levend gemaakte en rechtvaardig verklaarde in Christus als een nieuw schepsel ontwaakt. En velen beweren en leren dat de orde, ellende, verlossing en dankbaarheid niet in die volgorde gekend hoeft te worden. He, je kunt je ellende ook kennen vanuit je dankbaarheid, he, zo zeggen zij. Maar dat leerde Karel Barth en dat leerde Pelagius, idem dito, en vele leraars in onze dagen leren dat ook. He, dat zijn mensen die bijvoorbeeld overlopen van de dankbaarheid, en je komt ze hier ook al tegen, dat zijn van die blessingsmensen. Ja. En ze hebben de wet van Mozes als hun levensregel, he, maar trap je per ongeluk op hun vrome tenen, dan barst er zo een giftige adder uit. He. En de zulke weten in het geheel niet dat ze onder de wet leven. He, maar Paulus is er pas achtergekomen in de straten rechten dat hij onder de wet en zonder de wet leefde. He, want hij zegt, zonder de wet zo leefde ik eertijds. He, maar toen het gebod kwam, ja toen lag Paulus in het stof voor God totaal blind en zeer erbegen. He, maar de regel des levens godsdienst pronkt met de wet om die te doen. He, maar ze roeren de wet nog met geen vinger aangeliefde. En maken het gebod krachteloos. He, door een oud-wijfse inzetting met dwaze Jehu-zijver. He, maar de wet is krachteloos gemaakt door de zonde. He, de wet laat zich niet meer doen. Door onze gebroken natuur. En met zo'n godsdienst kom je dan ook eeuwig om. De Heer Jezus redt alleen hellelingen en bedorvelingen en rukt hen als een brandhuid uit het vuur. Omdat die mensen de eis der wet als heilig verklaard hebben. En aanvaard hebben. En dan wensen de zulk als een kaars op te branden in zijn dienst. En dat zie je ook in het leven van de discipelen. Die hadden wel zoveel van de liefde en van de... En van het werk van Christus, de kennisse Christus, daar hadden ze zoveel van geleerd, hè, dat ze als een kaars wensten op te branden in zijn dienst. Hè. Maar wensen en ondergaan, dat zijn nog twee onderscheiden dingen. En het voorstel van Petrus om 3 tabernakelen te bouwen, geliefde, dat ging dus niet door. Nee, er geschiedde heel wat anders. He, want terwijl Petrus nog druk aan het redeneren was, he, begon God de Vader vanuit de wolk, he, die Christus, Mozes en Elia overschaduwde, te spreken en Christus te verheerlijken. He. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Ja, en toen was Petrus ineens uitgeredeneerd, want als God spreekt, dan moeten alle schepselen zwijgen. Dan kennen we dat in ons leven, geliefde. Kennen we dat spreken Gods in Christus in de toepassing? He, want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. He. Ja, dat doet men tegenwoordig dopers. He. En anderen geven het een naam als niet noodzakelijke bijzondere dingen. Maar ik moet u op grond van de schrift vertellen, geliefde, dat als je niet weet, he, dat je het zelf uit zijn mond gehoord hebt, door woord en geest, dan weet je niks. Dan sta je nog overal buiten. De kerk, Gods volk wordt zalig omdat God het gezegd heeft. In de ziel. En daarom geloven ze. Gods volk komt tot het geloof door het spreken Gods. En hetgeen Petrus allemaal aan mensen doet, geliefde, en aan kerken wil stichten, dat doet gelukkig niet mee. Ook al wordt hij door de liefde gedreven. God kan er niks van gebruiken. Maar het wordt hem ook niet kwalijk genomen. Alles wat door de liefde geschiet, dat zal de Heer je nooit kwalijk nemen. Maar alleen wat hij vrocht, dat zal juichen tot zijn eer. En daarvoor moet je uitgeredeneerd, uitgeleerd, afbekeerd, afgekeurd zijn voor alle diensten. Want anders is er voor Christus geen plaats. En nam ook Christus op de berg der verheerlijking. He, dan moest de Vader hem verheerlijken. He, want Petrus had nog 2 kerken te veel. De kerk van Mozes en de kerk van Elia. Want er is maar 1 kerk van Christus. En als de Heere plaats maakt om Christus in je hart te openbaren. He, Paulus getuigt ervan. He, maar wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. He, in Galaten 1 vers 15 en 16 kun je dat lezen. En dan dan leert de schrift dat de Heere zelf plaats maakt voor zichzelf. Hè? Dat herhaalt zich in het genadeleven. Ja, want Gods volk loopt dikwijls op doodlopende beproevingswegen. Dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. En als dan de wegen ophouden voor het eerst of opnieuw, dan is er plaats voor de weg, de waarheid en het leven. De Heere moet altijd plaats maken waar geen plaats is, geliefde. Hij moet ons ontledigen, want we zitten van nature, en ook na ontvangen genade zitten we boordevol van onszelf. En zo geschiedde het ook op de berg der verheerlijking, met de discipelen. Op de berg, op de top van de berg aangekomen, konden ze niet verder meer, maar ze hadden aanvankelijk nog wat ruimte. Want in het begin was de Heer Jezus nog in hun gezichtsveld en daar kwamen Mozes en Elia bij, een kostelijk gezelschap, kostelijk hemels gezelschap. En de discipelen mochten erbij zitten, maar ze namen niet aan het gesprek deel. Nou ja, Petrus wilde eigenlijk toch wel wat zeggen op dat gezelschap, want anders zouden de anderen misschien wel gaan denken en aan zijn bekering gaan twijfelen. Dus Petrus mengt zich in het gesprek. En begint direct met het voorstel om heipalen te gaan slaan. Hè? Om 3 kerken te bouwen. Ja, had Petrus nu met zijn mond gehouden, dan was het wellicht niet zo donker geworden, geliefde. Herkent u dit, of spreek ik Frans? Ik heb wel eens op gezelschappen gezeten, waar men in de race was om het woord te voeren. De een was nog net even bekeerder dan de ander. En als hij sommigen moest geloven, dan hadden ze tassen vol beloften en meer beloften ontvangen in een uur dan Gods volk in hun hele leven op 1 hand tellen kon. Ja, dan kom je in een wolk van dikke duisternis terecht, geliefde. Maar dat was soms ook wel weer eens vruchtbaar, want soms dan kwam ik er zo mee in de engte dat zij allemaal zo rijk waren en terwijl ik bij mezelf niks anders gewaar werd dan dood en verderf. Dat is vruchtbaar. En dan is het wel gebeurd, geliefde, dat de Heere in mijn nood en dood begon te spreken en alles weer kwam te vernieuwen, hetgeen hij ooit in mijn hart gesproken had. Dus ik wil zeggen, alles moet medewerken ten goede als je op zo'n gezelschap zit, waar vroom vlees de boventoon voert. Ja, dat is soms ook nog nuttig. En dan moet het eruit al. En dan ga je op reis om je bekering uit te stallen. Hè? Maar onderweg raak je alles weer kwijt. En halverwege maak je weer maar weer rechtsomkeer. Want dan lopen de wormen er al weer uit. Wat is toch de mens? Ook na ontvangen genade. Niet enkel dan vlees. Hè? Paulus, verstaat u Paulus als hij zegt, als hij beleidt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Geliefde, als de wet geestelijk wordt in je leven, en dan kunnen wij niks dan vleeselijk zijn. Want of de wet is geestelijk, of ik ben het. Of de wet is vleeselijk, en ik ben geestelijk. Of de wet is geestelijk, en ik ben vleeselijk. Nou, dat is voor Gods ware volk, voor Gods ware afgesneden volk, is dat geen vraag meer of de wet geestelijk is, want de wet is heilig en goed. Maar u zegt, wellicht, maar als de Heere zich in je hart geopenbaard heeft, dan kun je toch wel wat vertellen. Oh ja. Als de Heer het geeft, als de Heer opening geeft, opening des harten geeft, maar als je het zelf gaat doen, we lezen van Maria en ze bewaarde al deze dingen overleggende die in haar had. En ze ging zomaar de straat niet op om het allemaal aan Jan en Jut en Jol te vertellen. Nee. Als je het zelf gaat doen, geliefde, dan begint het al te stinken nog voordat je wat gezegd hebt. Heb je dat nooit? Heb je dan nog nooit een balg aan jezelf gekregen? Nou, ik denk dat Petrus wel een soort walging van zichzelf kreeg en plat op de grond viel van vrees, toen uit die donkere wolk ineens God zelf begon te spreken. Want Christus had zijn discipelen niet meegenomen op de berg der verheerlijking met het doel dat ze weer een nieuwe reeks van bevindingen te vertellen zouden hebben, bij een wijze mens. Nee, op de berg der verheerlijking stierven de discipelen aanvankelijk aan hun bekering. Want toen zij zeer verschrikt en als dood op de grond vielen, toen is er weinig van hun bekering meer overgebleven. En de bouwplannen van Petrus om 3 kerken te bouwen zijn als een kaartenhuis in elkaar gezakt en zijn bekering erbij. En geliefde, als God in uw leven komt, dan houdt u het niet meer overeind. En degenen die het wel overeind kunnen houden, zijn niet door God, maar van de duivel bekeerd. En Gods ware volk moet het van genade alleen hebben. En dan kom je gedurig plat op de grond voor God terecht. Hè? Voor het eerst en opnieuw. En als dan alle hoop je weer voor het eerst gans komt te ontvallen. Mijn lieve reisgenoot, op de weg. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Hè, dan wens ik je een voorspoedige dood toe. Hè? Want de Heer Jezus spreekt enkel doden levend. En hier op de berg, der verheerlijking. Er vielen de discipelen niet dood, nee, want ze waren reeds levend gemaakt met Christus. Hè, maar ze vielen wel als dood. Hè. Dat staat ook geschreven door Johannes op Patmos. Hij viel als dood voor de voeten van de verhoogde Immanuel. En dan? Nou, dan moet je geloven. Hè. Ja, dat zeggen ze tegenwoordig. De tegenwoordige hyper-evangelisten. Hè. Die zeggen tot de discipel op de berg der verheerlijking, je moet geloven, Petrus. Petrus, Johannes en Jacobus, jullie moeten niet als zoutzakken op de grond liggen. Jullie moeten niet afwachten, maar verwachten. Oh ja, verwachten. Ja, de godsdienst kan altijd verwachten. Hè? De zulke zijn altijd zwanger, maar ze baren nooit. Hoor je het? Ze baren nooit. Ze zijn zwanger van de wind. Paaseieren. Hè, maar Gods uitverkorenen worden evenwel uit de dood wedergeboren. Weet u wat wedergeboorte is, geliefde? Dat is van boven geboren. He, dat is opvaren uit je hel door Christus. He, die je er ook in liet afdalen. He, dat is opgewekt worden uit je zondegraf. Hoe? Wel, de Heer Jezus raakt de zonder aan en spreekt hem levend in zijn dood. He? Ofwel doden levend. En dat gebeurt ook hier bij de discipelen, hoewel niet in de zin van de wedergeboorte, maar als opnieuw ontvangen zij leven aan hun ziel. En als de Heer Jezus hen niet aangeraakt had hè, en toegesproken had, dan hadden ze bewijzen, we spreken nou nog op de top van de berg gelegen met de neus in stof. Geloof je het niet? Nou, ik weet het wel heel zeker. Ons liggen en ons staan en ons gaan, dat ligt niet in onze macht, geliefde. Gods volk is zichzelf niet meer. Ze zijn het eigendom van Christus. Nou, zielen liggen beide. Dat is ook geestelijk. Er komt geen menselijke activiteit, nog leidelijkheid, aan de wedergeboorte te pas. Mensen zeggen, ja, je moet leidelijk zijn. Maar doe heel niet mee, mens. En na ontvangen genade zijn en blijven Gods kinderen steil en diep afhankelijk van de wederlevendmakende en de levensonderhoudende bediening van de Heilige Geest. Zonder Christus kunnen we niks doen. En geliefde, terwijl God spreekt en de met vrees bevangende discipelen met hun neus in het stof liggen, dan verdwijnen Mozes en Elia van het toneel. Als we door de wet en de wet gestorven zijn, dan haakt Mozes af, want dan is zijn werk gedaan. Ja, heel eenvoudig. En nu waren de discipelen al wel aan de wet gestorven, hè, maar ze krijgen er hier een diepere doorleving van. En al Gods volk is wel aan de wet gestorven in de rechtvaardigmaking, hè, maar in de tweede bekering, dan gaan we sterven aan het bekeerd zijn. En dat is doorgaans een diepere weg dan tijdens de eerste bekering. Want na de eerste bekering zijn er velen die er dikwijls nog twee voorwerpen des geloofs op nahouden. Namelijk Mozes en Christus. Dat zie je hier op de berg der verheerlijking. Maar voor de verlossing kijkt men Christus naar de ogen. En voor de dankbaarheid wendt men zich tot Mozes. Dat is volgens zeggen de theologie van de 17e eeuw en deels ook van de Puritijnen. Want het is waar, maar u moet er maar op rekenen, geliefde, dat als u mag sterven aan uw bekering, dat u dikwijls meer vijandschap van Gods volk zult ondervinden dan van de godsdienst. U zegt, wat zegt u? Nee, dat zeg ik niet, dat zegt Christus zelf. Weet je wat hij zegt tegen Petrus? Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt u broeders. Waarom? omdat ze zo zwak zijn en in vijandschap vallen, als dat openbaar komt. En eerder kun je geen broeders versterken, hoor. Dat kan alleen door de geest van Christus. En voor die tijd, geliefde, dan hebben we meer vuur dan licht. Omdat we niet bediend willen worden, maar zelf willen dienen. Dat is altijd zo. En als u die, gestalte, in die gestalte een kind van God tegenkomt die je meer van geleerd hebt dan u, dan is afgunst daarvan dikwijls het gevolg. Afgunst. Onder Gods volk? Ja. Maar was Petrus dan niet bekeerd toen de Heere datgene tegen hem zei wat we er net opnoemden? Wel zeker, hè? Maar in de zojuist genoemde tekst worden doelt Christus op het bekeerd worden van het bekeerd zijn. En wie het weet, die kent het, hoor. En dan gaan ze je alle haten en verlaten. En voor de tweede bekering ben je meestal een sta in de weg voor Christus. En maar na de tweede bekering ben je een sta in de weg voor Gods volk. En maar op de Pinksterdag, als de Heer met zijn geest de overhand heeft, want de Heer heeft alle gewetens mee, hè? En dan geeft hij zoveel onderwerping. En toen was Petrus helemaal zichzelf kwijt en er vangt 3000 verse vissen middels één preek. He, maar dan breekt ook de hel los, he, de godsdienstige hel. He, want dan worden ze voor het kerkelijke gerecht gesleept en gegezeld. He, want van Jezus alleen wilde het Sanhedrin niet horen. En dat is altijd al zo geweest, geliefde, tot op de huidige dag. En wel in de volle breedte van wat men noemt de gereformeerde gezindte. Van Jezus alleen, daar wil men niet van horen. En voor de een gaat het te gemakkelijk en voor de ander. Voor de een beter zwaar en voor de ander beter licht. Jezus alleen. Ja, Jezus alleen. En maar hier op de berg der verheerlijking, hè, als Mozes en Elia verdwijnen, dan gaat Jezus nieuwelings aan hun verschijnen. Hè. En weet je wat er gebeurt? En de Heere Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vrees niet. En er was alle reden toe, want Christus zegt nooit een woord te veel, nog te weinig. De discipelen lagen daar op de top van de berg als dood. En ze vreesden met grote vrezen. De majesteit Gods kwam openbaar. Het was als het ware of ze op de top van de Sinaï lagen. En een donkere wolk bedekte de berg. En God sprak uit die donkere wolk. Maar waarom bliksem het niet van het hemelvuur? Waarom? Christus was op de berg. En Christus moet altijd zijn volk weer aanraken om haar nieuwelings tot leven te wekken. En daarom konden de discipelen op de berg zijn, omdat Christus daar op de berg was. En we zullen er eerst eens van zingen. En wel uit de 119e psalm en daarvan het 88e vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp, stier mijn rechte sporen. En wat er verder volgt uit het 88e zangvers van Psalm 119. lezen wij dat hij doorgaans de dood braakte vanwege het beest van binnen. U zegt, is dat Gods volk? Ja. Want dat is het enige wat we van nature kunnen geleden, namelijk de dood braken. En met al onze positieve denkbeelden over onszelf. Maar die het weten en ervaren dat ze enkel de dood kunnen braken, weten geen raad met hun doodbrakende bestaan, omdat ze levend gemaakt zijn met in en met Christus. Maar als de Heer Jezus zijn volks nieuwelings aanraakt en toespreekt, dan huppelen ze weer dan van zielenvreugd. Een oude vriend zei eens, juich reeds boven boven. Als Jezus uit mijn hart gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijn. Nou, die man die wist er wel van. Gods volk is meestal niet zo levend. Meer dood dan levend. Meer in de kuil dan op de berg. En nu waren de discipelen met Jezus op de berg. En dan gaan ze met Jezus de duisternis in. Kent u dat ook, geliefden? Of wandelt u altijd in het licht met Jezus? Maar Gods ware volk niet, nee. Want de dagen der duisternis die zullen velen zijn. De Heere doet de kroon van zijn volk omkeren. En die kroon moet omgekeerd worden, omgekeerd, omgekeerd. Want we zijn er niet mee vertrouwd. En dan gaan we natuurlijk niet de duisternis verheerlijken, geliefde. Oh nee. Maar ik wil wel zeggen. En dat zal al Gods volk bekennen. Ik heb God verlaten, dagen zonder getal. Maar hij mij niet. O mensen, we zijn van die God verlaten. Tenminste, ik wel. Die altijd dat vergelegen land weer verkiezen boven het Jeruzalem dat boven is. Ik heb vroeger altijd gedacht, eenmaal verloren, eenmaal behouden, dan is het klaar. Maar dat is niet waar hoor. Ja, bij God vandaan. Maar niet krachtig de inleving. Ik heb altijd gedacht, minder zonde doen en groter zonde worden. Maar het is niet waar hoor. Nee, het is de halve waarheid. De zonden worden niet minder, maar meer. Vanwege het toenemende inwendige bederf. En ik weet niet of u mij verstaat, geliefde, maar ik heb maar één bekering en dat is de Heer Jezus. Een andere bekering heb ik niet. En dat was ook de ervaring van de discipelen. En geliefde, als u dat nou niet kent, hè, die tweede bekering. Om dat je bekeerd bent geworden van je bekeerd zijn. Dan kan je ook niet naar het zendingsveld. Hoor. Dan heb je geen boodschap. Ik heb ze wel gehoord, geliefde, die, ja. Een zondeschoolverhaaltje. Met een zondeschoolverhaaltje, daar kom je niet verder hoor. Een zondeschoolverhaaltje. En die vertellen allemaal zogenaamde wonderen, wat heel geen wonderen zijn. Ja, hebben ze dit meegemaakt en dat meegemaakt. Een earthquake. En de schoenen zijn te trillen naast het bed. Nou, geliefde. Gods volk zakt door de bed. Door de grond. Ja. Door de grond van de bekering, om Christus over te houden als je bekering. Anders weet je nergens van, geliefde. Dus je allemaal van die verhaaltjes te vertellen. Wat hebben mensen daar nou aan? Niks! En toen ze hun ogen ophieven, geliefde, dan lagen ze midden in een verlorenheid, op de top van de berg. Een wolk van donkerheid had de berg bedekt. En toen ze hun ogen ophieven, want de Heere Jezus had hun adem, moet de Heere Jezus je aanraken. Hè? Want anders hadden ze dan nog met hun neus in het stof gelegen. Maar toen ze hun ogen ophieven, toen zagen ze niemand dan Jezus alleen. En als je dat gaat geloven in een vader geliefde, dan ben je een onbekeerd mens die slechts één bekering heeft overgehouden, namelijk Jezus alleen. En dan zegt Job, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. En hij zag niemand anders dan Jezus alleen. En toen mocht hij het uitroepen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dus eerst horen en dan zien. En als je hem mag zien, geliefde, dan blijf je niet meer recht op je benen staan. Ik was eens bij een familie. Ik wil ook wel eens een verhaaltje vertellen. Ik was eens bij een familie in Lekker Kerk met dominee Veldman. Waarvan er drie jongens uit het gezin dominee zijn geworden. En dan ging die moeder nog op prat op. Hè? En die vader die mat zich ook een vrome status toe. Weet je wat die zei, die vader? Ja, als God in ons leven komt, dan moeten er heel wat takken af. Ik zeg, man, je zit ernaast. Want als God in ons leven komt, dan rukt hij de oude mens met wortel en tak uit de grond. Dus die man die had al, nou, die was uitgepraat. En toen begon die moeder te vertellen, die gooide het gauw over een andere boeg. En sprak van de majesteit Gods in haar leven. Weet je wat ze zei? Op een dag voelden wij zo de majesteit Gods in de kamer dat we, dat we uit eerbied gingen staan. Ik zeg, mevrouw, ik geloof niet dat u de waarheid spreekt. Want toen de majesteit Gods zich in mijn leven openbaarde, kwam ik plat op de grond terecht voor God. En ik vreesde levend ter helle te varen. Ja, ook uitgepraat. Nou, toen zijn we maar weggegaan. Toen werd er niks meer gezegd. Na ontvangen genade komt Gods volk weer plat op de grond terecht, geliefde. Maar niet meer door wettische vrees, hè, maar door kinderlijke vrees. Hoewel de majesteit van God daarin gevoeld en erkend wordt. Hè, Gods volk valt gedurig als dood op de grond. Hè, maar Christus is vrijwillig in de dood gevallen. Opdat hij zijn gevallen volk weer zou oprichten. En dat wonder dat vindt hier ook plaats op de berg der verheerlijking. Als Christus zich in die heerlijke gedaante openbaart en de Vader geeft getuigenis van zijn lieve Zoon, dan houden de discipelen het niet meer op de been. Maar dan vallen ze plat op de grond in het stof vanwege de majesteit en de heerlijkheid die er van God en Christus uitgaan. Ze vielen op hun aangezicht, staat er. Tegenwoordig staan er vele beleiders handen klappend omhoog te kijken. Maar de discipelen vielen op hun aangezicht ter aarde, hè, want God was aan het woord. En als God aan het woord is, dan hou je je niet meer op de been. Als God gaat spreken, geliefde, dan moet alle stervelingen bukken. Hè, want alle knie zal voor hem zich buigen en bukken voor hem neer. Ja, het heidendom zijn lof getuigen. Dienstvaardig tot zijn neer. Ja, en hoe lang de discipelen op de grond gelegen hebben, dat staat er niet bij vermeld. Maar je moet er maar op rekenen, geliefde. Dat als Christus hen niet had aangeraakt, dat zij nog met hun gezichten in de stof zouden hebben gelegen. Gods volk moet altijd opgericht worden. Want die nedervalt, die wordt door hem opgericht. We kunnen wel vallen, maar we kunnen onszelf niet oprichten. We hebben toch een lieve Heer Jezus, volk van God. Hij laat je niet in de dood liggen. Nee, dat zou dat... Weet je wat Simson dan zegt, heren, wat zult gij doen dan, of Jozua zegt, wat zult gij dan doen met uw grote naam? Maar Christus kwam naar hen toe om hen aan te raken en hen nieuwe levenskrachten te geven. En toen ze hun ogen ophieven, zagen zij niemand anders dan Jezus alleen. O geliefde, de kerk kijkt zich zalig aan het leven, terwijl zij als dood op de grond liggen. He? Op Jezus zien, dat is schouwen, he? God schouwen. Dat is je eigen zalig schouwen. He? Maar letten we erop, er staat niet alleen Jezus. Nee, er staat Jezus alleen. Want hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Ook de discipelen niet. En ik helemaal niet. En als het Jezus alleen is, dan doen wij niet meer mee. Als het Jezus alleen is, dan ben ik niet vroom, maar vleeselijk verkocht onder de zonde. Weet u wat dat betekent, geliefde? Om verkocht te zijn onder de zonde, dat je nog de minste zonde niet kunt overwinnen. En als je het probeert, dan breken de zonden er aan alle kanten uit. En nou roep ik Gods volk tot getuigen. Gods volk is aan het proberen gestorven en kennen zich vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar volk van God, de zonde zullen over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En o geliefde, dan moet je ook nog sterven aan je gestorven zijn, want als het vlees de overhand heeft, dan kom je als openbaar als één klomp zonde. Dat is geen mondbelijdenis, dat is geloofsbelijdenis. Gods volk top wat af met dat inwendige bederf. Maar om door het geloof te leven is enkel genade. En zalig worden geschied uit en door vrije soevereine genade. En dan aan de slag om een heilig mens te worden, ben je wijze mens. Want al Gods volk kan het met Paulus nazeggen, door de genade Gods ben ik dat ik ben. En namelijk geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde, evenwel volstrekt rechtvaardig en volmaakt heilig in hem. En vrije soevereine genade gaat nooit bij Mozes meer te raden. Want de Vader zelf heeft uw lief, kindersheren. En Jezus roept het u toe, he, roept het zijn bruid toe, dat er geen gebrek aan haar is. He, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God. En rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Nog meer heb ik niet, geliefde. Meer ken ik niet, meer wil ik niet. Want wie Jezus niet heeft, die mijnt te vroeg. Maar wie Jezus heeft, die heeft. Ja, die heeft genoeg. Voor tijd en eeuwigheid beide. En we gaan eindigen, want die tijd die draait altijd maar door. Hè? Totdat de hemel zal worden opgerold als een doek en de tijd zal ophouden bestaan. En dan zal het eeuwigheid zijn. En de tijd die zal niet meer bestaan. Maar soms komt de eeuwigheid in de tijd, geliefd. En dat was ook op de berg der verheerlijking. En daar stond de tijd een tijdje stil. Hè? En Petrus die wou hier wel zalig hemelleven vieren. Ja. En na dit heerlijke gezicht, dit heerlijke en zalige gezicht op Christus alleen, hè, ging Christus weer met zijn jongeren van de berg af, de diepte in. En dat herhaalt zich in het genadeleven. Ja, de oudjes zeiden, het zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Hè, want Gods volk kent een gaande en komende Jezus. En het kan soms zo lang duren voordat hij wederkomt, hè, voordat hij weerkomt in de ziel. Hè, maar komen doet hij hoor. Want hij zal zijn volk nooit begeven, nooit verlaten. Ook niet in dure tijd of hongersnood. En nog, ik zou wensen dat u zich zalig mocht kijken aan deze lieve borg. Hè, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En Christus is het leven en dan mag u wel als dood aan zijn voeten vallen, geliefde. He, want als het leven gaat spreken, moet de dood wijken. He, en dan mag u hem ook zien, omdat hij zich openbaart aan doden en goddelozen, die niet verder kunnen komen dan een dwaas en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Meer hoeft niet. Maar daar gaat Gods volk wel wenende overheen, hoor. Ja, Gods volk weent wat af. Weer verzondigd. En steeds stelt de Heere zijn genade er tegenover. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. O geliefde, dan zou je je eigen leeg wenen vanwege die eeuwige trouw en goddelijke liefde. En is Christus uw hemel al geworden in de hel van uw bestaan, geliefde? Als Christus uw hemel niet is, dan kunt u wel een hemelzoeker zijn. Dan zult u het in de hemel niet uithouden, want in de hemel wordt God verheerlijkt. Hè, door de hemelingen, door de engelen en door Gods volk. Hè, die zich als hellelingen op aarde verkeerd hebben, hè, Gods volk. Maar door Christus tot de hemel verhoogd zijn geworden. En er ook welkom geheten worden. Hè. Ze zijn niet alleen tot de hemel verhoogd geworden, hè, maar ze zijn ook ten hemel ingegaan. Want je kent tot de hemel verhoogd worden. Maar dan zul hij tot de hel toe nedergestoten worden als hij Christus verworpen. Maar Christus is de hel tot een hel geworden, de dood tot een dood en het graf tot een graf. Ja, hij is de wet tot een wet geworden en daarom heeft de wet geen zeggenschap meer over ons, omdat wij leven onder zijn genade, volk des Heren. En volk van God, gaan we weer met Christus de berg af, want hij zal u grotere dingen tonen dan deze. Ja, hij zal zichzelf openbaren en verklaren, zodat u het zal uitroepen, wie is toch deze? Dat ook de zeven mijn zonden, hè, in mij, hem gehoorzaam zijn. En Christus is de grote vernieler der zonden en hij wendt u dan tot hem, hè, want er is genezing onder zijn vleugelen. En met sommige van Gods volk, vanwege de uitnemendheid der openbaringen, krijgen een scherpe doorn in het vlees. Hè, net als Paulus, een slaande engel des Satans. En zo zei ik al, vanwege de uitnemendheid der openbaringen, opdat zij zich niet verheffen zouden. Hè, want we zijn er echt niet mee vertrouwd hoor, met dat hemelleven. En dan moet je gedurig weer de berg af, om bij je afkomst bepaald te worden. Hè, want als je je afkomst vergeet, volk van God, dan word je de vrome man of de vrome vrouw en God houdt er geen vrome mensen op na. God wil maar één ding en dat is zijn genade verheerlijken. En toen de discipelen weer onderaan de berg stonden, toen werden zij geconfronteerd met een maanzieke knaap. Hè, dat was een jongen die door de duivel krankzinnig gemaakt was. En toen werden de discipelen weer bij hun afkomst bepaald. Want die maanzieke knaap was het toonbeeld van een gevallen mens die in de macht van de duivel verkeerde. Hebt u zich zodanig als al eens leren kennen, geliefde? De discipelen onder aan de berg waren wat geworden, maar ze konden die onreine geest niet uitroepen, uitwerpen. En toen riep Christus het uit: o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn en hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, je zou toch zeggen, maar vooral de drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, wel grote gelovigen zouden zijn geweest na zo'n uitnemende openbaring op de top der berg. Maar nee, ze worden ontdekt als een ongelovig geslacht. En we zijn ook niet meer in onszelf, geliefden. Want ze hadden niet alleen Jezus alleen gezien, maar in het leven der genade blijkt Christus steeds weer alleen te zijn. Maar kan ik u nou niet jaloers maken, geliefde, op de schoonste van alle mensenkinderen? Christus is niet alleen de schoonste van alle mensenkinderen. Hij maakt ook totaal verloren zondaren schoon, nog witter dan sneeuw. En de Heere daalt heel laag af vanavond. Weet je wat hij zegt? Kom dan, laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Dan kan de Heere nog lager afdalen, geliefde, dan hij hier doet. U kunt niet te vuil voor de Heere Jezus zijn, wel te vroom. U kunt niet te slecht voor Christus zijn, wel te best. U kunt niet te hardleers voor Jezus zijn, wel te goed gelovig. Gods volk valt God niet tegen, hoor, want hij heeft erop gerekend dat we vleeselijk zijn. Meer verwacht de Heere niet van ons. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Als Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Zou je erom denken? En toch ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Want hij ziet op het kleed de gerechtigheid van Christus. En dat kleed is wit en blank. En daarom is de zwarte bruid van Christus lieflijk in zijn ogen. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar toch vrijgekocht en losgekocht. En in Christus ben ik volmaakt zonder enig gebrek. Want het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Lieve Heere, gij hebt het ons weer getoond. Wie u zijt en wie uw discipelen zijn. En we zijn en blijven we van u afhankelijk, Heer. We kunnen nog geen vinger verroeren of bewegen. We kunnen onze mond niet openen. Dan kunnen we lege woorden voortbrengen. Maar alleen u kunt de harten vervullen met uzelf. En mocht gij dat door de prediking doen onder ons. O Heere, we hebben alle rechten verspeeld. Maar het is uw lief recht om zondaren te zaligen en zich met uzelf te verzoenen. Want het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. En Heere, daartoe zijt gij gekomen op deze vervloekte wereld. Om vervloekte op te zoeken in hun bestaan. En tot een eeuwige zegen te zijn. In en door recht. En Heere, verheerlijk uzelf. Gij hebt uzelf verheerlijkt. En de Vader spreekt van de Zoon. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En o Heere, het is meer dan tijd dat u werken. Het loopt bij u niet uit de hand. Want Heere, wij lopen altijd achter de feiten. Maar u loopt voor de feiten uit. Want gij hebt een eeuwige raad. En die zult gij volvoeren. En die eeuwige raad die zal gelukkiglijk voortgaan door de hand van uw lieve Zoon. Dan mochten we er een voorwerp van zijn. Een voorwerp van vrije genade. Net als de discipelen. En ze zagen niemand anders dan de Heere Jezus alleen. Want dat is voor eeuwig genoeg. De discipelen hebben zich zalig gekeken aan de zaligmaker. En Heere, daar gaat hij ook spreken. Vrees niet. Ik ben met u. Alle de dagen. Tot de voleinding der wereld. En Heere, als gij dat één keer gezegd hebt, dan houdt gij uw woord. En dat is zo'n eeuwig wonder, Heere. Omdat we het altijd maar weer verzondigen. Altijd maar weer. Altijd maar weer verzondigd, elke dag verzondigd. Niet met de mond, maar daadwerkelijk. En altijd maar weer komt gij terug op uw eigen woord, op uw eigen testament. Want in u is geen schaduw nog omkering. En mochten we dan al het vertrouwen in u stellen. Heren, van onszelf hebben we geen vertrouwen. Maar u bent zo betrouwbaar dat goddelozen op u aanlopen en als dood voor u voeten vallen. Dat is uw vertrouwen. Al zou ge die goddelozen ook voor eeuwig wegdoen, maar nog vertrouwen ze op u. Want Job, zegt ik, al zou hij me doden, ik zal nochtans op hem hopen. O Heren, mochten we daarin geoefend worden. Want als we daarin geoefend mogen worden, dan zouden we niet zo'n benauwd leven hebben. Er is ook benauwdheid des geloofs. Maar dan zouden we niet sukken, dan zouden we niet zo benauwd het leven gaan. Dan zouden we meer op u leunen en op u steunen. En maak ons dan afhankelijk van u. Niet afhankelijk van verzekering, maar afhankelijk van deze zekerheid. Dat dood nog leven, overheid nog machten, ons zullen kunnen scheiden van de liefde die daar is in Christus Jezus. En Heere, verheerlijk dan uw eigen naam en kracht. En breng nog bij elkaar wat bij elkaar hoort, opdat we de gemeenschap der heiligen uit uw hand zouden mogen ontvangen. En zoudt gij alle onbekeerde ambtsdragers uit het ambt willen zetten, of bekeren. En dat ze zich haar hele leven zouden leegwenen, dat ze als onbekeerde ambtsdrager hun ambt hebben aanvaard. Zonder roeping, zonder bekering. En dat smeken wij van u, lieve Heren, want uw volk, die hebt het er zo moeilijk onder. Maar er is toch gelukkig één goede herder, die de schapen zijn er weiden. Leid door deze aardse woestijn naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Heere, gij zijt zo goed voor slechte mensen. Dan mochten we het eens zijn, worden en blijven. Want dan zult u het leven zijn voor onze ziel. En gij zijt het leven. Maar dan mag het ook geproefd en gesmaakt worden. Komt en ziet dat de Heere goed is, barmhartig en genadig. Langmoedig en welgelukzalig. En hij spreekt zijn volk welgelukzalig, o Heere, want er is bij u een eeuwige zaligheid, een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar en ook na ontvangen genade. En dat we ons in u mochten verblijden, van nu aan tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Geliefde slinger, tot slot uit de 36e psalm. En daarvan het tweede zangvers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos gij behoedt. En zegent mens en beest en doet. Uw hulp nooit vruchtloos vergen. En wat er verder volgt. Uit de tweede zangvers van de 36e psalm. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.